Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vughts. We hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. We gaan het deze aflevering maar weer eens hebben over Marengo. Het grote liquidatieproces tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. En dat sukkelt nog steeds voort. Taghi heeft inmiddels 3 nieuwe advocaten die de gearresteerde Ines Wesky vervangen. Die advocaten willen 9 maanden uitstel van het proces om zich te kunnen inlezen. En de kroongetuige zit nog zonder verdediging. Genoeg te bespreken dus. Wouter, ik zeg het heel gelijk. Helemaal verkeerd, jongens. Paul bedoel ik. Want ik kijk hem heus al aan. Paul, jij was bij die laatste zitting waarin het verzoek kwam voor uitstel, hè, van de advocaten van Taghi. Is dat redelijk?
Ja en nee. Nee, kijk, als jij nieuw komt als advocaat in het Marengo-proces en je staat de hoofdverdachte bij, en ook al ben je met z'n drieën, je staat voor een muur van vol dossier, als je het in papier zou zien, dan is het natuurlijk voorkomen redelijk dat je tijd vraagt om je in te lezen. Wat ga je anders kunnen doen als je dit proces niet kent?
Ja, maar is het letterlijk dat het ene advocatenkantoor, zeg maar, een soort bestelbus dossiers naar het andere kantoor brengt?
Dat was,
of moet je alles weer overnieuw gaan doen?
Voorheen, toen het nog niet digitaal ging, was dat inderdaad het geval. We moeten hier natuurlijk wel, want dat is het andere kant van het verhaal, heel erg rekening mee houden hoe ver het proces Marengo in eerste aanleg nu al is voortgeschreden. We hebben al lang de strafeisen gehad, vorig jaar zomer, levenslang voor Taghi en ook voor een paar andere verdachten. We hebben al lang pleidooien gehad, we hebben al lang de reactie van het Openbaar Ministerie gehad. We hebben al lang dupliek gehad. Dat dupliek namens Taghi, dat was 2 dagen voordat Ines Wesky werd gearresteerd.
En zeggen dupliek, is dat de advocaten een weerwoord geven?
Ja, die mogen dan nog 1 keer reageren
de
op de justitie.
Termijn.
En 2 dagen nadat Ines Wesky die dupliek had uitgesproken, is ze gearresteerd. Hebben we het hier ook uitgebreid over gehad. Toen heeft het natuurlijk een tijdje stilgelegen.
Maar eigenlijk zou je zeggen als leek, daarna komt gewoon de uitspraak, toch? Of wat gebeurt er dan in die tussentijd nog?
Dat is precies waarom het Openbaar Ministerie in dit geval hier zegt. Wacht eens even. Normaal gesproken natuurlijk. Je hebt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Artikel 6 EVRM. Dus dat recht op een eerlijk proces. Maar dat eerlijk proces heeft hij in de eerste ronde al gehad. Dat is eigenlijk een beetje kort samengevat wat de aanklagers hebben gezegd in hun reactie. Zij zeggen natuurlijk, wij moeten ons dat dossier eigen maken en 9 maanden is heel zuinig. Zij zeggen, we hebben andere advocaten gesproken die zeggen, ah, je hebt minstens een jaar nodig, joh. Hebben zij dan van gedacht, nou, 9 maanden, dat vinden wij redelijk. De rechtbank moet erover besluiten, maar de rechtbank heeft al laten weten dat de rechtbank zelf al later vonnis wil wijzen dan 20 oktober, wat altijd de bedoeling is geweest. En de rechtbank heeft daarover gezegd, dat komt vanwege de complexiteit van de dossiers. Helaas is deze rechtbank niet zo heel erg van het uitleggen aan bijvoorbeeld ons, de openbaarheid, de maatschappij. Wat bedoel je? Weet je? Ja. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk, het is niet dat zij vandaag moeten beginnen met denken en dan over zoveel tijd moeten komen. Ze hebben natuurlijk al lang zitten ze heel diep in die dossiers.
Ja.
Maar goed, niettemin, hoe je het ook went verkeerd, 20 oktober gaan we niet halen. En we gaan er heel veel tijd nog bij krijgen. Er werd gekscherend gevraagd door een van de advocaten. Die zei wanneer die met pensioen zou gaan. En halen we dat dan? Of halen we 2024? Kunt u iets zeggen? En toen zei de rechtbankvoorzitter. Nou, 2024 weten we ook niet zeker, weet je wel. Maar dat was dan een beetje in die gekscherende sfeer. Ik mag toch hopen dat iedereen gaat proberen het af te maken.
Je moet natuurlijk niet vergeten dat naast Ridouan Taghi en Razouki, zijn vermoede rechterhand, staan natuurlijk ook gewoon een aantal andere verdachten terecht. Die worden weliswaar gerekend door het Openbaar Ministerie tot de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Maar er zijn ook mensen die zijn voor betrekkelijk kleine vergrijpen in die criminele organisatie terecht. Die zitten nu al jaren in die trein. In die stoptrein, moet ik eigenlijk zeggen. En voor hen betekent die vertraging telkens dat ze geen duidelijkheid krijgen over hun juridische status, weet je wel? En dat is, en ik snap ook wel dat er dus gewoon het nodige advocatengerommel over is. Van ja, luister, we zitten weliswaar op de achterbank van deze zaak. We zijn niet de belangrijkste, onze cliënten zijn niet de belangrijkste personen die hier terecht staan. Maar het is wel, het begint nu wel voor hun behoorlijk lang te duren allemaal.
Ik weet niet of ik me goed herinner, maar ik kan me herinneren dat een paar van die verdachten hadden echt maar een eis van 5 jaar of zo. Ja, in plaats van levenslang.
Er zijn mensen die worden verdacht van auto's klaarzetten. En daar is helemaal niet van vastgesteld dat die wisten dat die auto's misschien gebruikt werden bij liquidaties of zo. Weet je wel? Dat is dus wel echt ook een andere juridische kwalificatie dan de hoofdverdachte die verdacht wordt van het leiden van de meest bloeddorstige criminele organisatie uit de Nederlandse misdaadgeschiedenis.
En het Openbaar Ministerie roept natuurlijk, kijk, die kleintjes zijn al vrij. Dus voor hen die zitten niet in de cel te wachten, dus voor hen is het minder erg. Hun advocaten zeggen natuurlijk, nee, zij willen duidelijkheid. Zij willen weten waar ze aan toe zijn. Ja. En of ze verder kunnen en wanneer met hun leven, om hun leven opnieuw op te bouwen. Er zijn ook advocaten van verdachten tegen wie ook bijvoorbeeld levenslang is geëist of ruim boven 20 jaar, die ook hebben gevraagd om schorsing van de voorlopige hechtenis. Je kunt voorlopige hechtenis kan worden opgeheven, dan word je er echt uit ontslagen, zeg maar. Een schorsing is, dan kom je ook vrij, maar dat is dan eigenlijk wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Maar krijg je dan een soort enkelband dat je alleen thuis mag afwachten? Of?
Dat kan. De rechtbank kan allerlei voorwaarden daaraan verbinden. En dat je bijvoorbeeld ook je paspoort niet terugkrijgt, dat je niet naar het buitenland mag, dat je niet contactverbod krijgt voor bepaalde personen, dat je in bepaalde gebieden niet mag komen. Je kunt zo gek niet bedenken. Of het kan worden afgesproken. Bij een enkelband kun je ook nog. De een moet dan 10 uur 's avonds binnen zijn. Bij jongeren is het soms om 7 uur, snap je? Dat zal bij deze ruim volwassen verdachten niet zo zijn. Dus die advocaten hebben gezegd, ja, het is een enorm proces. Het zijn enorme verdenkingen. De strafeis is ook heel hoog. Maar we zitten met een uitzonderlijke situatie dat mensen al veel jaren in voorarrest zitten. En dan zit je ook nog in minder goede omstandigheden dan wanneer je al afgestraft bent. Dus die hebben gevraagd ook hun klanten vrij te laten. En daar moet bij het inspreken van deze podcast de rechtbank nog over besluiten.
Waren jullie sowieso verbaasd dat Taghi best snel weer een nieuw advocatenteam had?
Kijk, na de aanhouding van Ines Wesky, zelfs de aanhouding van Ines Wesky hing eigenlijk al ergens een beetje in de lucht. Wij hebben toen ook gesproken met Michael Ruperti. En die was zeg maar bij een zaak betrokken waarin zijn cliënt zei van joh, er is met mij gesproken over een soort actie om Taghi in Dubai te elimineren of kalt te stellen. En toen eigenlijk tijdens die gesprekken die wij toen voerden met Michael Ruperti, toen werd eigenlijk al min of meer duidelijk, toen hing de bron er al een beetje onder, dat hij uiteindelijk de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi.
Hij is eerst als getuige verhoord. Hè? Dus de advocaat Michael Ruperti is door Ines Wesky in de rechtbank van Marengo als getuige verhoord over dat hele verhaal wat Wouter net schetst.
Daar hebben we ook een podcast over opgenomen. Ja. Dus Sil A. Dus voor de luisteraar die denkt, waar hebben ze het nu over? Kom maar even terug in de playlist en dan kan je dat helemaal horen.
En het ligt al voor de hand. Dus die zit al een beetje tegenaan. Het is aan de andere kant natuurlijk wel een enorme klus. En het is nogal een beladen klus, laten we wel wezen. Er zijn in dit proces verschrikkelijke dingen gebeurd. Dus er is de broer van de kroongetuige vermoord, de advocaat van de kroongetuige vermoord, Peter R. de Vries vermoord. Er zijn vanuit het hele rond het hele proces aanslagen geweest op redacties van nieuwsmedia. En zo. Nou, het is niet de advocaat van de kroongetuige zit te zwaar in beveiliging, de rechters en de officieren. Ik schets nog maar even in twee zinnen hoe verschrikkelijk dat allemaal is. Dus je stapt wel ergens in. Aan de andere kant zijn er echt advocaten, onder wie deze drie. Want behalve Michael Ruperti is het Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen.
Het zijn wel bekende advocaten. Bekende. Voor de leek misschien niet, maar er zijn wel bekende strafpleiters.
Grote bedoel, zaken, lange
grote zaken gedaan, ja.
Maar ja, die stap je maar wel in. Maar wij hadden wel vrij snel het idee, dit gaat niet al te lang duren. Wat overigens wel weer jammer was, dat er een keer een tussenzitting is geweest van de rechtbank. En daar stond de verdediging van Tachi centraal. Toen had hij nog geen nieuwe advocaten. En dan tuigt, dan is het gewoon die zitting. En dan zit iedereen daar paraat om even bijgepraat te worden. Hoe gaan we nu in vredesnaam verder? En dan doet de rechtbank dat zo onhandig, als ik het even persoonlijk mag ben opvatten.
Ja? Die rechtbank, die wat ik de hele tijd denk, en we leven natuurlijk in een soort, ja, hoe zeg je dat, mediatijdperk. En het lijkt wel zo. En ik zeg niet dat de rechtbank zich daar ook maar iets aan gelegen moet laten liggen. Maar deze rechtbank doet dat sowieso niet, zou ik maar zeggen.
Waarom bedoel je dat dan?
Nou ja, er zitten daar allemaal journalisten klaar. En
namens de maatschappij, hè?
Namens de maatschappij. Namens die rechtsorde, die geschokte rechtsorde. Die, nou ja, toch al die moorden te voortduren heeft gehad. En daar wordt verslag van gedaan. En dan houdt die rechtbank. Die denkt, nou, gaan we nu achter gesloten deuren. En dan zit iedereen daar toch een beetje. Voor.
En gesloten deur is op zich niet gek. Dat alleen gebeurt. Aan het eind, dan gaat de deur weer open. Dan mogen we weer naar onze perstribune. En dan, normaal gesproken, geven rechters binnen de grenzen van wat ze allemaal niet kunnen zeggen natuurlijk, want niet voor niets zijn de deuren gesloten, een samenvatting van wat er zo'n beetje verhandeld is. Ontdaan van de gevaarlijke details. En dan iets van perspectief. Hoe gaan we verder? Ja, deze rechtbank, ja, die lijkt het allemaal niet zo te boeien. Dus die zeggen dan, ja, het is, we kunnen verder nog niks zeggen. Dan gaat u allemaal weer uw weegs.
Is zo'n rechtbank al die jaren hetzelfde, met dezelfde rechters?
Ja, in principe. We hebben natuurlijk helaas bijvoorbeeld in de zaak.
Die zijn ook wel een keer toe aan dat die zaak dan toch een beetje haast maakt.
Ik moet ook, dat hebben we hier eerder besproken in een andere aflevering. Kijk, deze rechtbank is ooit begonnen aan een vrij eenvoudige liquidatiezaak. Die uiteindelijk is uitgegroeid tot het gedrocht dat Marengo is.
Het Marengo-monster.
Ja, dus het ging over met twee verdachten. Mohamed Rasouki en de latere kroongetuige Nabil B. Die waren verdacht van één betrokkenheid bij één liquidatie. En daar ging nog een andere poging tot liquidatie bij, die mislukt is. Dat was de rechtbank ooit begonnen. En stap voor stap kwam de hele groep Tachi erbij. En zitten ze met 17 verdachten en met jarenlang sleep. Daar kon deze rechtbank ook niks aan doen. Maar ja, het is in principe zo dat de hele combinatie hetzelfde blijft. Helaas hebben we bijvoorbeeld in de zaak over de moord op Peter R. de Vries wel grote vertraging opgelopen. Omdat daar één rechter geëmigreerd is naar het buitenland. En een nieuwe rechter erin en zaken samengevoegd. Nou goed, dat is een uitzondering gelukkig. Maar hier in Marengo, ik heb soms, ja, Ik vind het soms zo rommelig gaan, snap je? Juist zo'n belangrijke zaak, dan zou je andere rechters zouden iets meer regie nemen en iets meer sturing geven aan hoe nu verder en wat ze.
Ik kan me wel voorstellen dat er zoveel mensen bij betrokken zijn.
Nou ja, het is gewoon wat Paul ooit wel eens heeft geschreven, een procedureel gedrocht. Maar dat heeft Paul geschreven over een andere strafzaak. Ja. Dat is de strafzaak die draaide om liquidaties binnen de Hollandse netwerken. Dan loopt het toch weer zo uit de bocht. Vliegt het toch een beetje. Dat je denkt, het is zo veel en zo veelomvattend. En je ziet in andere zaken, wil de rechtbank nu ook maar wat graag gewoon eigenlijk zaken afsplitsen. Dus het is makkelijker als je gewoon compactere strafzaken hebt. Waarbij je gewoon zegt, nou oké, deze drie verdachten, die worden samen voor verdacht van een moord. En hupsakee, dit gaan we uitzoeken en die veroordelen we of niet. En dan is het klaar en door naar de volgende.
Dat vragen sommige advocaten hier overigens ook al een hele tijd. Splits de zaak van mijn verdachte maar af. Ja. Wijs vonnis, kan hij door.
Dat kan ik me voorstellen met die kleintjes. Maar misschien ook met Said Rasouki. Die natuurlijk als, laten we zeggen, de rechterhand van Tachi een van de grote vissen is ook in dit proces. En die kwam er ook veel later bij. En nu is hij toch toegevoegd weer aan Marengo.
Ja, maar in die hele beeldvorming. En dat, ik bedoel, kijk, zo'n proces, zo'n strafzaak begint. Hè, dat begint eerst met een heleboel ruis en gedoe. En dan hoor je de naam Tachi en hoor je de naam Rasouki. En gaandeweg is dat beeld van die rechterhand, dat die Said Rasouki de rechterhand was van Tachi. ja, dat is ontstaan en dat is ook, dat blijft dan voortleven in de media. En iedereen die deze zaak natuurlijk nauwkeurig heeft gevolgd, weet dat beeld ook wel enige nuance minstens behoeft.
Er is op zijn minst volgens justitie ook nog een linkerhand dan, Mao R. bijvoorbeeld. En ja. Die zijn broer, Mario R., is eigenlijk daar weer aan. Dus het is niet zo simpel als hoofdverdachte, rechterhand, linkerhand. Het is wel zo dat, ja, er is tegen een heel clubje levenslang gevormd natuurlijk. En daarvan, kijk, de rechtbank heeft die zaak bij elkaar willen houden, omdat de kern is natuurlijk, was aanvankelijk kroongetuigen Nabil B. Daar zijn natuurlijk heel veel van die ontsleutelde PGP-berichten mm-hmm. bijgekomen, waar we het vaak over gehad hebben. Maar het is wel één feitencomplex. Dus één, en Wouter vergelijkt de zaak graag met een trein. Een trein die helaas overal stopt.
Een stoptrein, ja.
maar die trein, al die begonnetjes horen wel bij elkaar. Snap je? Dus de rechtbank wil het wel bij elkaar houden. Dus voor zover tot nu toe hebben gehandeld. En nu zijn we zover dat je zou denken, nu gaan ze niks groots meer beslissen. Behalve, zou ik zeggen, over die hele kleintjes.
Als koppel eens even weet, die wagonnetjes af.
Ja, en dat willen wij gewoon weten. Ook eerder al tijdens dat. Soms zouden we willen dat die rechts iets meer in hun hoofd lieten kijken. Van hoe zij hier tegenaan kijken. En niet steeds maar, oh ja, we beslissen over een paar dagen. En dan gooien ze een of ander klote persberichtje over de heg. En dan moeten wij het weer
mee doen. Denk je niet ook, ik bedoel, ik heb bij toch de afgelopen tijd, en jij helemaal, bij heel wat beladen strafzaken gezeten. Hè? Bijvoorbeeld de zaak Mandel tegen de advocatenneef van Ridouan Taghi. Dat was echt een hele beladen zaak. Maar ook de zaak Eris. Dat is een hele beladen zaak. Het gaat ook over grof onderwereldgeweld.
Gelieerd aan de zaak Marengo.
En dat je dan toch denkt van, ja jongens, weet je, deze combinatie is, misschien zit die, en dat is speculeren, dus, maar die zit toch ook, lijkt soms wel eens een beetje dat die met een steen in de maag zit met deze hele zaak. Weet je wel, dat je denkt van, joh, als het bij andere zaken gaat het redelijk strak op de bal en hier is het gewoon toch wat ingewikkelder. En dat zal te maken hebben met procedures, maar dat, het valt wel op.
Met alle type kroongetuigen. Bij Eris heb je kroongetuigen, laat ik zeggen, daar zijn weinig moeilijkheden omheen geweest. Nou, rond de kroongetuigen Nabil B. in Marengo zijn natuurlijk wel heel erg veel moeilijkheden geweest.
Ja, dat is een mooi haakje, Paul. Want in de intro zei ik al, hij zit ondertussen nog zonder verdediging. En het tweede waar we het even over moeten hebben, is dat Razouki bij zijn laatste woord nog een soort beschuldiging heeft geuit in die kroongetuigen. Hè?
Ja.
Misschien nou even mee beginnen.
Nou ja. Ja, die zei van, die kroongetuige die is betrokken geweest bij een moord. En dat is een hele lelijke moord. Maar dat kwam ook weer zo laat. Eigenlijk als een soort duveltje uit een doosje kwam dat weer tevoorschijn. Dat je denkt van, oké, maar als dat zo, dat is misschien, vind jij dat dus kennelijk heel belangrijk. Waarom kom je daar nu mee? Had jij dat, is dat niet het idee wat jij had?
Ja, het was heel raar. Hij had twee kantjes verklaring gemaakt en las dat voor. En het lijkt te gaan over een moord in 2012, waarbij het slachtoffer uiteindelijk in stukjes is gehakt. Dat heeft Cetra Zoekje ook gezegd. Kijk, maar als jij serieus vindt, kijk, en als dat zo zou zijn, als Nabil B. een moord zou hebben gepleegd en zou hebben verzwegen, nou, dan kunnen de advocaten daar allerlei verweer aan koppelen. Het Openbaar Ministerie zegt, ten eerste valt het buiten de periode waarover Nabil B. zich verplicht heeft te verklaren. Zo, nou, al dat soort details. Maar als jij wil dat dit serieus wordt onderzocht, dan moet je niet dat in je laatste woord, het heet ook niet voor niks laatste woord, daarna gebeurt normaal niks meer. Dus even nog een rotje afsteken, weet je. En dan, dat, het is iets heel groots. Want als Nabil B. toch iemand extra zou hebben laten vermoorden of betrokken zou zijn op enige wijze en daar zijn sterke aanwijzingen voor te vinden, dan is dat op zijn minst heel belangrijk voor de kleuring van de kroon.
Maar dat is dan toch gewoon weer een andere zaak.
Ja, maar wat wel grappig is, ik bedoel, Joris Peters van nu.nl, onze collega, die heeft dat een beetje uitgelopen wat hij daar beweert. Inderdaad, die zei het gezoeken, die koppelt dan zo'n, die heeft dan opeens een moord die blijkt te passen bij een verdwijning in 2012. En dat is wel geestig, want daarmee is Peters, die is gaan puzzelen. En inderdaad, er blijkt inderdaad een verdwijning te zijn geweest in 2012. Hugo Charles, die is verdwenen. En daar is, maar daar is ook heel veel aandacht aan besteed in de media. Dus de vraag is dan gelijk van, heeft deze Razouki die dat nu beweert, heeft hij dat uit de media en probeert hij dat op die kroongetuigen te gooien? Of is dat echt eigen wetenschap, snap je? Want zo'n oude zaak, ja, daar is al heel veel over gepubliceerd. Maar het is dan wel weer zo'n raar, pikant ding... wat dan opeens als een soort duveltje uit een doosje... dat proces weer wordt ingesteld.
Hoe werd erop gereageerd?
Ja, eigenlijk niet, heel lauw. En het is bijvoorbeeld een standaard verweer van advocaten... die zeggen van kroongetuigen altijd van... dit kan niet allemaal, of andere belangrijke getuigen... dit kan niet allemaal bij elkaar gegoogeld hebben. En dit stond in dat boek en dit stond zo in een tijdschrift... Dus die kroongetuigen kunnen we niet vertrouwen, want die heeft hier van alles gelezen en daar een verhaaltje van gemaakt. Dat is wat veel advocaten vaak zeggen in grote zaken. En nu komt die zo'n verdachte zelf met zo'n onverifieerbaar verhaal, als het tenminste op de slotdag zo'n beetje komt. En nu uiteindelijk, er zijn advocaten die dus op de recentste zitting, toen de rechtbank al had besloten dat het gaat weer oeverloos uitgesteld worden. Laten we dat dan ook even uitlopen nog, weet je. Dus dan krijg je, maar zo krijg je, als jij niet het eindpunt aanwijst.
Nog een tussenstationnetje bij.
Precies. Ja. Als jij niet zegt, deze trein gaat naar Enkhuizen, maar je zegt, ja, deze trein gaat rijden en we zien nog wel, weet je, dan gaan uiteraard allerlei procesdeelnemers de hele tijd kijken of ze nog nieuwe dingen kunnen, de trein nog op andere stations kunnen laten stoppen.
Nog even over die kroongetuigen. Als je ziet dat Ridouan Taghi eigenlijk best wel snel nieuwe advocaten had, waarom lukt dat bij de kroongetuigen dan niet?
Ja, dat is een beetje speculeren, maar kijk, ten eerste, één advocaat van de kroongetuigen is doodgeschoten.
Zijn
broer is doodgeschoten. Ja. Zijn vertrouwenspersoon is doodgeschoten. Andere advocaten hebben...
Daar moet je maar zin in hebben. Kijk, de advocaat van Ridouan Taghi worden, dat is één. Maar de advocaat van de kroongetuigen worden, dat is echt wel een ander spelletje. Want zeg maar, de advocaat van de kroongetuigen, die zit linea recta in de DKDB. Die zit linea recta in de allerzwaarste beveiliging. En dat is een gebed zonder end.
Ja.
En de andere vraag is volgens mij ook... Wil hij het? Of heeft hij zoiets van...
Ja, hij is wel aan het zoeken.
Heeft hij iemand nodig?
Ja, hij vindt zelf wel dat hij ze nodig heeft. Daar is ook op de recente zitting nog even iets over gezegd. Alleen, de kroongetuige heeft ook gezegd... ik wil ook dat het proces eindig is. Dus ik wil hoe dan ook de geplande datum voor mijn laatste woord... dan maar benutten. Daarna krijg je natuurlijk nog hoger beroep. Maar ja, vergis je niet in zijn situatie... Als zijn straf uiteindelijk wordt opgelegd zoals die is geëist, dan gaat hij uiteindelijk ook naar buiten. En dan natuurlijk geheim. Maar kan hij aan zijn nieuwe leven gaan beginnen. Dus als hij alsmaar niet te horen krijgt wat het nou is, dat is ook niet in zijn belang. Dus
het nieuwe leven zou ook nog wel 10 jaar duren of zo, toch? Want hij moest ook nog wel de bak in.
Nee, maar hij zit al heel lang, hè? Dus hij zit sinds januari 2017.
Zes jaar en...
Ja, dus dan...
Einde is echt wel in zitten. Bij hem is echt wel licht aan het einde van de tunnel.
Alleen, en hoe gaat dan dat leven eruit zien? Dat zullen wij niet mogen weten. Gaan Wouter en ik ook niet naar vissen, want dat...
Wat ga je ermee doen?
Gaan we dat eens publiceren? Ja, we weten waar die is en dan kan die allemaal gevaar lopen? Nee. Dus, maar wel, iedere verdachte zo'n beetje heeft op zijn eigen manier... een belang om duidelijkheid te krijgen in deze zaak. En dat blijft alsmaar uit. En voor een deel is dat hoe de dingen nu eenmaal gaan. Maar kijk, sommige advocaten verwijten het Openbaar Ministerie ook... dat ze Wesky eruit trekken op 21 april en niet na het vonnis. Dan waren we klaar geweest. Binnen het Openbaar Ministerie zijn er natuurlijk stemmen geweest... waarom hebben we zo lang gewacht? Want moeten we niet accuraat reageren? Als wij bijvoorbeeld Youssef Taghi als advocaat en neef veroordeeld willen krijgen... en onze zin krijgen ook... en we vinden hetzelfde soort verdenkingen zo'n beetje tegen Ines Wesky... is het dan geen klasjustitie als zij niet wordt gearresteerd. Dus al die belangen, dat zijn allemaal enorme belangen en zo... dat speelt allemaal door elkaar heen. Maar ja, dat die discussies steeds worden gevoerd... die begrijpen, want die belangen... Het staat onder extreme druk allemaal.
Ja, ik heb het even opgezocht, want ik had het niet paraat. Maar er is 8 jaar geëist tegen Nebel B. En zijn advocaten hebben gepleit van na 6,5 jaar eruit. Nou, en die periode,
dat is gewoon nu.
Die 6,5 jaar, dat is nu bijna. Hè, een paar maanden nog. Dus ja,
Maar goed, gaat voor hem dus ook niet lukken zolang niet de uitspraak is in het hele Marengo-proces. Of dat weten we dus ook niet.
Ja, natuurlijk wel. Er moeten vonnissen zijn voordat het duidelijk is.
Ondertussen is ook Ines Wesky alweer een tijdje geleden vrijgelaten.
Ja.
Wat kunnen we daar nog over melden? Wat is daar nog voor nieuws? Het FD had een publicatie in het onderzoek naar Ines Wesky... de regels over geheimhouding tussen advocaten en hun cliënten mogelijk zijn geschonden.
Dat
heb
je daar
iets
beetje...
van meegekregen? Want dat was volgens mij ook...
Zeker hebben we daar wat van meegekregen natuurlijk. Dat heeft zo'n scoop die je dan leest en dat je denkt van... oké, wat is er nou precies aan de hand... Hè? En Ja, het is allemaal van het is opzienbare nieuws. En dan denk je eerst van, hé, gaat dan die strafzaak tegen Ines Wesky helemaal onderuit? Nou, ik begin dan gelijk mensen te bellen die dan toch juridisch onderlegder zijn dan ik. En die zeggen, nou, dat moeten we nog allemaal maar zien. Het zou op zijn best strafverminderend kunnen werken. En dan ga je verder rondbellen. En dan hoor je ook gelijk van, ja, als dit het enige is, dan valt het wel mee. Maar misschien zijn er wel meer dingen geweest.
En sommige dingen zijn er onduidelijk.
Ja. We gaan een beetje te snel misschien.
Blijkbaar is er... Heeft justitie of de politie informatie ingezien die ze niet hadden mogen inzien?
Nou, kijk, er is dan op 21 april is het die inval geweest bij haar thuis in haar kantoor. Dat is natuurlijk sowieso een heel bijzonder beeld, want in het kantoor van de grote Ines Wesky met al die bijzondere cliënten staat ineens de politie in het huis, in het pand. Maar dat is natuurlijk met een onderzoeksrechter erbij, dat is natuurlijk met een deken van de orde van advocaten erbij. Dat gaat allemaal heel omvloerst en dan hebben ze allemaal, dat heet in een lelijk jargonwoord, gegevensdragers, dat kunnen laptops zijn, sticks, weet ik veel, harde schijven, hebben ze in beslag genomen. Dat is allemaal logisch, dat hoort erbij. En daar gaat dan met goedkeuring van ook de rechter. Maar vervolgens is er een speciale officier van justitie die dat moet door... Dat is een geheimhoudersofficier. Die moet kijken welke informatie is gevoelig. En zij heeft natuurlijk allerlei andere cliënten bijvoorbeeld ook. En welke informatie is voor Tachi, valt onder geheimhouding. Dat hoort heel zorgvuldig te gaan. Daar is ook weer een rechter bij betrokken. Er is uiteindelijk een procesverbaal opgemaakt. En dat is bij... wat nu het ding is waar FD over schrijft, is dat dat procesverbaal uiteindelijk aan de zaaksofficieren van de zaak Wesky zou zijn verstrekt. En die zouden... Een of meerdere van hen zouden het weer hebben doorverstrekt aan andere officieren van justitie.
Ik ben me wel echt bijna kwijt.
Ja, het is ook heel ingewikkeld.
Het is maar simpel, kan ik het niet maken, want anders zit het fout. Dus zou dat via die weg, hoewel het heel voorzichtig is begonnen, maar zou dat via die weg toch geheime informatie die justitiemensen niet zouden mogen zien over andere cliënten, over Tachi, toch bij de verkeerde officieren van justitie terecht zijn gekomen. Daar is nu de fuzz over. En dat, er is een civiele procedure, dus bij een gewone andere rechtbank, niet strafrecht, daarover. En daar zijn ontwikkelingen en binnenkort gaat het gerechtshof, dat in die procedure geoordeeld heeft, met een onderbouwing komen van wat daar nou volgens het gerechtshof aan de hand is, goed of slecht. En dan zullen we maar weer weten, kan dit voor de strafzaak tegen Ines Wesky van groot gevolg zijn? Dan zijn we ook weer in 2023, waarin de Hoge Raad eigenlijk heel erg veel missers, als het al missers zouden zijn, missers min of meer door de vingers ziet. In die zin dat ze zeggen, ja, strafvermindering of we stellen het vast en we laten het maar daar verder bij. Maar de tijd dat strafzaken in zijn geheel onderuit werden getrokken, zoals in 2007. Nee, zoals de 2007.
Het voelt ook, de hele staan er nooit oké, dat door een vormfout...
Dat was
is ook zo, maar wat ik denk dat hier gewoon ook aan de hand is, is dat het gewoon een discussie is over, vallen die stukken onder de geheimhouding of niet? En dat is een soort juridische discussie die gevoerd is.
En het zegt niks over natuurlijk hoe zij in die zaak toch hier zat.
Uiteindelijk als het... Kijk, maar het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe gezegd, er is niks verkeerd verstrekt volgens ons. En daar is de procedure natuurlijk over. En uiteraard zal vanuit de Wesky, die zal alle rechtsmiddelen inzetten om waar dan ook te schieten op van alles. Dus dat is de ruis die we nu weer hebben. En daar is het afwachten over. Wat ik net wilde zeggen is, in 2007 hebben we een grote zaak gehad tegen de Hells Angels. De grootste zaak tegen de Hells Angels. Die ging in zijn geheel van tafel wegens... schending van geheimhouding tussen advocaten en verdachten. Mm-hmm. Maar dat was wel even een andere kop thee. Dat was wel zo enorm dat er zo een enorme consequentie aan verbonden werd. In een tijd dat er ook nog consequenties werden verbonden. Dat is heel anders dan nu.
En toen ik gisteren was het begin van de week. Het was vroeg toen dat bericht kwam. En toen, maandag was het al. En toen las ik het en toen dacht ik, hè, dus er is informatie uit het... Ik las het eerst verkeerd. Er is informatie uit het onderzoek Wesky terechtgekomen in een ander onderzoek. En dat mag niet. Hè? Zo las ik het aanvankelijk. En toen dacht ik, hè? Dat betekent dus dat ze hebben zitten grasduinen in de computer van Wesky. Van hé, ze hebben dus ook over allemaal andere cliëntelen misschien informatie gevonden. En zijn dat gaan gebruiken in andere strafzaken. Maar dat klopte niet. Die gedachte klopte niet.
Nee. En dus zo werd het ook wel...
Zo werd het door meer mensen, denk ik, geïnterpreteerd.
Ja, ik denk dat ook niet iedereen het even goed begreep. Waardoor in de berichtgeving zo'n beetje bleef hangen... mogelijk zaak Wesky onderuit. Nou, daar zijn we voorlopig.
Ja, zo las ik het volgens mij ook.
Ja.
En ondertussen hebben we natuurlijk ook nog Ridouan Taghi. En wat we van hem eigenlijk horen is dat hij zich steeds toch beklaagt over zijn detentieomstandigheden.
Ja, dat was eigenlijk een van de eerste dingen die zijn, waar we die zijn nieuwe advocaatteam naar buiten brachten. En dat is van de omstandigheden waaronder onze cliënt gedetineerd zit in de EBI. Nou, daar hebben we natuurlijk ook gaandeweg in het hele Marengo-proces de nodige klachten over gehoord. Die zijn eigenlijk inhumaan. Volgens de advocaten is het regime erop gericht hem zoveel mogelijk leed aan te doen. En wat, zeg maar, nou ja, in principe was dat natuurlijk al wat je eerder had gehoord. Hè? Nou, hij zit in volstrekte afzondering. Hij ziet helemaal niemand, behalve gevangenispersoneel. Maar in die klacht gaven eigenlijk de advocaten van Tachi wel een soort, ja, ligt een soort tipje van de sluier op over hoe dat dan gaat, weet je wel. Hoe zit hij dan gedetineerd? En er is dus in die EBI, wat dus echt een gevangenis in een gevangenis is dus een aparte eenpersoonsafdeling voor hem gemaakt. Die heet E1. Ja, ik heb het niet zelf verzonnen, maar dat heeft zijn advocaat mij verteld. En dat is dus een soort eenpersoonscel met een gang van 1,5 meter. En die verbonden is met een soort hele kleine recreatieruimte. En wat dat dan is, ik ken recreatieruimtes uit de gewone PI, maar dat is dan een pingpongtafel onder tafelvoetbalspel.
Een luchtplaats of zo?
Dat zal er allemaal.
Nou ja, ik ben
staan.
Al in de EBI geweest en daar, dat is de andere, want die paviljoens hebben allemaal 6 cellen. En paviljoen klinkt heel erg vakantieachtig, maar zo heet die afdeling. Maar 6 gedetineerden kunnen daar normaal zijn. En dan heb je een beetje fitness en zo, van die apparaatjes. Kun je een beetje rennen, een beetje aan de ijzers trekken. En een heel klein luchtplaatje met tralies en allemaal erover. Het is allemaal niet romantisch, ook al niet voor de gewone EBI-gevangenen. En dit zou dan nog daar een Spartaanse variant
op
zijn.
Ik kan me ook herinneren, was misschien net toen Youssef Tachi was opgepakt, dat ze ook vanaf toen het personeel bivakmuts op zou hebben, als we contact met hem hadden.
Ja, en kijk, en dat
zie je natuurlijk echt niemand meer.
Er zijn natuurlijk twee dingen aan de hand hier. Tachi werd natuurlijk in die zaak van de Youssef Tachi advocaat en die informatie daaruit, daar was sprake van een zeer gewelddadige poging tot bevrijding, dan wel een zeer gewelddadige poging tot ontsnapping. Was gezocht naar 4 specifieke medewerkers van de EBI, wiens privégegevens werden gezocht. Waren daar plannen iemand te ontvoeren? Dus dat is de sfeer waarin gedacht is, wacht eens even, nu moeten we die Tachi echt elke contact met de buitenwereld onmogelijk maken, behalve familieleden mogen naar een politiebureau gaan en dan inbellen en zo onder toezicht van de politie. Dat is hier de achtergrond van. Aan de andere kant zijn we in Den Haag, heb je steeds, moeten we niet veel meer beveiliging, veel strengere beveiliging hebben voor de zwaarste groepering. Dus dan worden die specifiek voor Tachi nu bedachte scherpe maatregelen ook geëxtrapoleerd naar andere verdachten. Nou, daar hebben Wouter en ik zo onze mening over. Dat vinden wij geen goede zaak in een rechtsstaat.
Nee, ondertussen, kijk, ja. Sorry, die overheid heeft, kijk, als jij gedetineerd zit en kijk, ik hoor luisteraars nu al zeggen, ja, die Tachi, die wordt ook voor niet voor niks verdacht en dit en dat, en die moeten maar keihard aanpakken. Die hoor je al, hè? Die onderbuik. Dat gevoel, dat snap ik wel. Want ik bedoel, als je leest wat er allemaal over deze man wordt geschreven, dan denk je, nou ja,
door ons.
Ook door ons. Dat zijn een hele niet misselijke beschuldigingen. Hè? Maar aan de andere kant heb je als overheid, als je iemand detineert, heb je een soort plicht om iemand ook wel op een bepaalde manier humaan gedetineerd
goed,
te zetten.
De vraag
zeggen
is natuurlijk waar die grens dan ligt.
Nou ja, het Europees Comité voor de... Ja, ik verzin de naam niet.
Heel leuk naam.
Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing. Ja, nou zijn we klaar. Die hebben een rapport geschreven. En daarin zeggen ze, ja, die detentieomstandigheden in die EBI, die zijn eigenlijk buitensporig. Nogmaals, die hele zaak Tachi is politiek geworden. Daar wordt ook politiek mee bedreven. Hè? Dus mensen zeggen, nou, ik ben iemand die wil dat Tachi heel hard wordt aangepakt. En kijk mij toch eens. Nou, ik snap wel dat als jij Ridouan Tachi bent, of zijn een raadsman, dat je dan wel denkt van, ja jongens, wacht eens al even. Dit is een omstandigheid waarin ik nu zit. Dat is iets uit een film. Die hele zaak is iets uit de film inmiddels. Maar hoe hij gedetineerd zit, dat is extreem. En dat daar dus klachten over zijn, dat is best wel te begrijpen eigenlijk.
Nou, vooral als
toch,
je
Paul?
Als je bedenkt, stel dat hij levenslang krijgt, is dan levenslang de eenpersoonscel?
Nou ja, dat valt dan nog wat te bezien natuurlijk. Kijk, en die Europese club tegen foltering, die maakt hier natuurlijk bezwaren tegen. Die zijn daarvoor, zeg maar. En daar zal discussie over zijn. Maar je kunt niet iemand tot aan zijn dood in zo'n soort situatie laten wegkwijnen, zeg maar.
Een mens is een sociaal wezen. Dus een mens heeft gewoon een soort elementaire behoefte aan andere mensen om zich heen.
Even niet. De straf in Nederland is vrijheidsbeneming. Verder niks. Dus iemand heeft geen vrijheid meer. En verder gaan we niet iemand zijn leven zuur maken. Daar moet ik dan wel weer terugkomen op de omstandigheden waarom dit is zo is gekomen.
Ook waar.
Enorme vrees dat hij nog meer, volgens het Openbaar Ministerie, terreur jegens de maatschappij zou organiseren. Dus daar moeten we natuurlijk wel oog voor hebben. Alleen uiteindelijk voor de lange termijn kun je hem niet zo op deze manier blijven detineren. En daar zal ook evenwicht worden gezocht. Moet ik ook weer bij zeggen dat Nederland wordt door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens best vaak op de vingers getikt en zo. En
ik vind het toch opvallend, want we denken toch dat wij dat allemaal best wel netjes doen. Weet je,
is niet zo. Wij zijn niet.
Je bent geen cel in Egypte of in Turkije of in Marokko of in Zuid-Amerika.
Actief folteren, dat gebeurt hier niet. Dus echt mensen.
Of met z'n 20 op een cel.
Nee, en ook België heeft al. Er is laatst een rapport in België van de Commissie van Toezicht gekomen. En daar zetten foto's in. Een advocaat attendeerde me erop. Hebben we samen zitten googelen. En dan zie je de foto's hoe sommige Belgen gedetineerden, stapelbed, waar twee mensen in komen en een dun matrasje daarnaast, liggen ze met z'n drieën in een celletje en zo. Nederland steekt in principe tegen veel landen wel gunstig af, maar het is niet zo dat Nederland het roomser is dan de paus. Zeker niet met deze extreem gevaarlijk geachte gedetineerden. En daar zal toch evenwicht moeten worden gezocht. En nou ja, dat gaan we in de toekomst ook in de gaten
houden. Waar je natuurlijk gewoon advocatenvel over hoort. En denk ik ook dat daar mensen in detentie voor vrezen is. Dat je ergens gelinkt wordt aan Ridouan Taghi. Dat je in het verleden met hem op de foto hebt gestaan van een observatieteam bijvoorbeeld. En dat je dan ook in dat soort omstandigheden vast komt te zitten. Snap je? Het is in die zin ook wel een soort glijdende schaal van joh, waar gaan we dan naartoe als Nederland zijn? We hebben nu te maken met een extreem geval. Nou ja, goed, dat zij zo. Maar is het niet zo dat daar een mandje wordt gecreëerd waar nog steeds, waar ook allemaal randfiguren misschien ingegooid gaan worden? En dat is nu echt een beetje de discussie die gaande is.
Er was deze week, en misschien is dat om af te sluiten wel aardig. Willem Holleder is geopereerd in het Leids Universitair Medisch Centrum aan zijn hart. En er was ineens een heleboel fuss over dat hij daar in een regulier ziekenhuis onder zware bewaking is geopereerd. Ja, maar wat dan?
Moet die Willem dan op de gang in de EBI met een paar paperclips aan elkaar genaaid worden?
Ik weet niet, maar volgens mij ging de fuss over dat het eigenlijk al een paar weken of maanden geleden gebeurd is en dat we het allemaal niet wisten.
Nee, maar
dus we hebben het gewoon heel goed geheim.
We moeten dat niet weten.
Maar dat hoeven wij toch ook niet te weten?
Want de hele idee van beveiliging is, als niemand het weet, als zo min mogelijk mensen het weten, dan is er zo min mogelijk gevaar voor hem. En is het goed te beheersen dat hij zou kunnen uitbreken. Ik denk niet dat het heel eenvoudig voor hem is om uit te breken uit het ziekenhuis. Want het bot doet dat. Hè? Het bijzonder ondersteuningsteam van het Openbaar Ministerie, dat ziet eruit als mensen van het arrestatieteam. Zeg
ja, maar toch, in films gebeurt het altijd als
ze
in een
films,
ziekenhuis.
Ja, maar het probleem, en dat is het probleem, dat er inmiddels in filmische scenario's wordt gedacht. Ja, goed, Willem Holleder. Ook daar heeft de staat een zorgplicht. Als iemand het aan zijn rikketik krijgt in de bias, dan moet de staat daar iets voor gaan verzinnen. Kun je wel zeggen van ja, maar hij is veroordeeld voor allemaal afgrijzelijke dingen. Ja, het betekent niet dat hij maar gewoon reutelend op zijn Brits moet liggen. Zo werkt het gewoon
maar
niet.
Maar er is ook, we gaan er even
maar niemand zegt ook hè, dat hij niet geopereerd moet worden. Dat was
nee,
een soort.
Nee, maar er wordt een soort sfeer gecreëerd van ja joh, dan zou hij mogelijk contact kunnen hebben met de buitenwereld. En dat is dan, ja, zou mogelijk, ja, oké, weet je wel. Maar er is ook iets van iemand gaat van A naar B. Als jij een driedubbele beenbreuk hebt in de EBI, dan word je ook gewoon geopereerd, hè?
En dat kunnen ze waarschijnlijk in het Scheveningse gevangenisziekenhuis nog wel. Nou, open hartop of wat voor hartoperatie dan ook is, kunnen ze niet daar. En laten we er even niet aan voorbij gaan dat hij gewoon 2007, toen hij bijna dood was met zijn hartproblemen, is hij ook daar gewoon geopereerd. En er was er heel wat minder fuss over. Maar we leven in een tijd waarin natuurlijk overal enorme fuss over wordt gemaakt. En er wordt al moord en brand geschreeuwd, terwijl er volgens mij niet zoveel aan de hand is. Hij is daar onder zware bewaking geopereerd en inmiddels weer terug in de EBI, als ik het goed begrijp.
En hij houdt van tosties. Paul en
wie,
Wouter.
Willem Holleder?
Ja.
Oh, en van Cola Light. Dat
heb ik gelezen in een andere krant dan de onze.
Ja, zeker niet in het Parool.
Precies. Maar heren, we gaan het hierbij laten. En voor alle luisteraars, dit was even de laatste uitzending, de laatste podcast voor de zomervakantie. We gaan er een paar weken tussenuit. We zijn eind augustus weer terug. Hebben jullie in de tussentijd vragen en opmerkingen, mail ze dan naar misdaad@parool.nl. En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Nou, vooral van Paul, want Wouter gaat in ieder geval eerst op vakantie. Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Bolthuizen. Dank voor het luisteren en tot over 4 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!